Gemeente namens de kerkenraad de volgende mededelingen. De tweede collecte is vandaag bestemd voor de kerkelijke kassen. En aanstaande zondag 30 juli zal in beide diensten leesdienst worden gehouden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 127, het eerste en het tweede vers. Vergeefs opbouwen, toegelucht en vergeefs van 's morgens vroeg gedraafd. 127, het eerste en het tweede vers. Wij luisteren naar Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen de schriften uit het boek Genesis, het 5e hoofdstuk. Genesis hoofdstuk 5. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen en zegende ze en noemde hun naam mens. Ten dagen als ze geschapen werden. En Adam leefde 130 jaren en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. En Adams dagen nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest 800 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 900 jaar en 30 jaar en hij stierf. En Seth leefde 105 jaar en hij gewon Enos. En Seth leefde nadat hij Enos gewonnen had 807 jaar en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Seth 912 jaar en hij stierf. En Enos leefde 90 jaar en hij gewon Kenan. En Enos leefde nadat hij Kenan gewonnen had 815 jaar. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Enos 905 jaar. En hij stierf. En Kenan leefde 70 jaren. En hij gewon Mahalalel. En Kenan leefde nadat hij Mahalalel gewonnen had 840 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Kenan 910 jaar. En hij stierf. En Mahalalel leefde 65 jaar en hij gewon Jered. En Mahalalel leefde nadat hij Jered gewonnen had 830 jaar. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Mahalalel 895 jaar en hij stierf. En Jered leefde 162 jaar en hij gewon Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaar... En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Jered 962 jaar. En hij stierf. En Henoch leefde 65 jaar. En hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God. Nadat hij Methuzalah gewonnen had, 300 jaar, en hij gewon zonen en dochteren, zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En Methuzalah leefde 187 jaar en hij gewon Lamech. En Methuzalah leefde nadat hij Lamech gewonnen had 782 jaar en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Methuzalah 969 jaar en hij stierf. En Lamech leefde 182 jaar en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En Lamech leefde nadat hij Noach gewonnen had 595 jaar. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Lamech 777 jaar. En hij stierf. En Noach was 500 jaar oud. En Noach gewon Sem, Gam en Jafet. Tot zover de schriftlezing. Gods woord voor de prediking van morgen vindt u in dit schriftgedeelte, in het vijfde hoofdstuk van Genesis, vers 29. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onzer handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Laten wij samen bidden. Barmhartige, genadige God, we danken u ervoor dat het vandaag weer zondag is. Dat u ons deze rustdag geeft. Te midden van al de bezigheden en werkzaamheden van alle dagen geeft u ons wekelijks die ene dag die we op een bijzondere manier ook mogen besteden. De dag die gij uzelf hebt afgezonderd en die ge daarom ook als een afgezonderde dag voor ons hebt bestemd. Uw werkdag en onze rustdag. Heren, we danken u ervoor dat op deze dag uw woord weer mag worden verkondigd, hier en op zoveel plaatsen in deze wereld. En dat het evangelie nog mag uitgaan. Dat is toch de blijde boodschap, de tijding van: gij zijt genadig en barmhartig. De tijding van dat offer dat de Heer Jezus gebracht heeft en dat heil dat hij verworven heeft en de zaligheid die nu gereed is om uitgedeeld en toegepast te worden. Heren, we danken u ervoor dat wij dat woord en de prediking daarvan vandaag ook weer mogen ontvangen. En dat u op deze wijze ook nog heel bijzonder aan ons wilt arbeiden. Want Heer, het zal toch niet te vergeefs zijn als uw woord gepredikt wordt. Uw woord zal toch niet ledig tot u wederkeren. Maar het zal toch voorspoedig zijn in hetgeen waartoe gij het zendt. Het zal toch volbrengen, Heer, uw heilig welbehagen. Wij bidden van u dat wij nu, als we vanmorgen hier in uw huis mogen zijn, daar ook met heel ons bestaan bij betrokken mogen zijn. Laten wij niet bezig zijn met andere dingen, Heren, maar laten wij geconcentreerd zijn met de aandacht van ons hoofd, maar ook met ons gehele hart bij datgene wat van uwentwege tot ons mag worden gesproken. En laten wij geloof ontvangen, Heren, om het woord te ontvangen en het ook ter harte te nemen. Niet alleen het te overdenken, maar om van hoorders des woords ook daders des woords te mogen zijn. Daar gaat het toch om, Heren. U hebt het aan uw woord zelf getekend. Die twee hoorders, die alleen maar de ene die alleen maar hoorde en die zijn aangezicht in een spiegel aanschouwde, maar daarna wegging en terstond vergat wat hij gezien had. Maar die ander die ook in de spiegel keek, maar bij wie het uitwerking kreeg, bij wie het vrucht droeg en die een dader des woords mocht worden. En die is gelukzalig, zo zegt uw woord, in dit zijn doen. Schenk ons dat ook, Heere. En als de roep van uw woord ons tot bekering maant, mogen wij dan daders des woords zijn, ook daarin dat er waarlijk bekering in ons leven is. En als uw woord ons tot geloof roept, mogen wij ook in dat opzicht daders des woords worden, dat we waarlijk geloven en het gepredikte woord ook in het geloof mogen aannemen. En dat dan alles door uw Heilige Geest zo gewerkt zal zijn in ons leven, Heere, dat wij vrucht op de prediking van uw woord ontvangen voor ons eigen hart en leven. Voor vandaag, maar ook voor de rest van ons leven. En dat dat woord ons dan bij mag blijven en met ons mee zal gaan en dat het zegen zal brengen. Want dat kan een mensenwoord zo niet. Mensenwoorden kunnen voor een ogenblik misschien wat invloed hebben en enige uitwerking hebben, maar dat is toch maar voor een tijd. Maar als Gij spreekt, waarlijk spreekt tot het hart, Heere, dan zal dat nooit meer van ons weggaan. Dan zal dat blijven. Dan zegt de dichter, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan zegt een ander, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. We bidden van u, Heer, om die onmisbare, maar tegelijkertijd ook verzondigde zegen. Want verzondigd is het, zoals alles verzondigd is. En zoals wij aan alle kanten tekortkomen. Maar Heere, doe niet met ons naar onze zonden. Scheld ons onze misdaden kwijt. En vergeef alles wat wij misdeden. En wilt Gij door uw Heilige Geest zo in ons leven werken, Heere, dat wij ook deel mogen hebben aan dat volbrachte werk van de Heere Jezus. Wees ons zo nabij in spreken en in luisteren. Maar ook als het sacrament weer bediend zal worden, Heere, weer worden wij er ook op een zichtbare wijze bij bepaald en aan herinnerd dat we kinderen des toorns zijn, die in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. En weer worden we erbij bepaald op een zichtbare wijze dat Gij genadig zijt en dat Gij naar mensen, naar zondaren vraagt en ook naar zondige kinderen uw handen uitstrekt. En dat Gij de zaligheid wilt werken. Heere, weer worden we er op een zichtbare wijze bij bepaald dat dat bloed van Christus zo noodzakelijk is, omdat dat alleen reinigt van alle zonde. Geeft dat de prediking van het sacrament bijzonder tot deze doopouders mag komen. En dat zij aan de genade van u ook kracht mogen ontlenen om hun ja-woord straks te spreken. Maar dat de hele gemeente mag verstaan, Heere, dat Gij de genadige God zijt. En dat u niet wacht tot een mens naar u gaat vragen, maar dat u van uw kant het initiatief neemt en dat u naar de verloren zondaar vraagt. En dat u daar nog niet eens mee wacht totdat die zondaar volwassen is, maar dat u daar al mee begint als zo'n kind van Adam nog maar pas op de wereld is. Heere, geef ons allen onze doop te verstaan. Geef ons werkzaamheden met de beloften. Geef ons werkzaamheden ook met de eisen. En mogen zo ook de sacramentsbediening tot zegen zijn in ons midden. Denk aan hen die hier niet zijn kunnen. Onze zieken, onze ouden, waar ze zich ook bevinden, Heere. U kent ze en u weet van al hun omstandigheden af. Zuster Satten nog altijd in het sanatorium in Zeist. Zuster Martial in het diaconessenhuis in Utrecht. Heere, gedenk ze in uw goedheid en neem ze voor uw rekening en genees en herstel ze. Ook de andere zieken en degene die andere tegenspoeden en moeite in hun leven hebben, laten ze het oog op u de Heere gevestigd mogen houden, om te ervaren dat gij aan hen denkt en dat gij uitkomst geeft en dat gij bijzonder ook de wegen van tegenspoed nog gebruikt om geestelijke onderwijzingen te geven tot eeuwige zaligheid. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen ook vanmorgen weer gaan luisteren naar het formulier voor de bediening van de Heilige Doop aan de kleine kinderen der gemeente, aangezien er ook in deze kerkdienst weer twee kinderen gedoopt zullen worden. De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmate van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, op totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inleven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik nu de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder en zuster Van der Poel?
Ja.
Broeder en zuster Martial. Ja. We hebben zojuist voor uw kinderen gebeden. Dat zal niet de eerste keer zijn dat er voor deze kinderen gebeden is. U hebt dat zelf ook gedaan. En ik neem aan dat u dat ook al gedaan hebt voordat uw kinderen geboren waren. Zodra u nog maar wist dat dat u in verwachting was als moeders. En dat u dat kind verwachtte. En zodra dat kind op de wereld kwam, is het, zo mag ik toch ook aannemen, terstond al het voorwerp van uw gebed geweest. En dat zal het ook dienen te blijven. We hebben er zojuist met elkaar in het midden der gemeente ook voor gebeden. En er is heel wat gevraagd van de Heere. Ook voor uw kinderen is er heel wat gevraagd. Niet minder dan de eeuwige zaligheid. Niet minder dan bescherming van Gods wegen over uw kinderen door dit leven heen. En straks als het einde van het leven van deze kinderen daar zal zijn, we hebben gevraagd of de Heere het dan ook in heerlijkheid zal willen opnemen. Dat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten. En ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. dan moet er wel wat gebeuren in het leven van uw kinderen. Want zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus, Gods Zoon, verschijnen, kan geen mens. Wie zal een reine geven uit een onreine, niet één? En u hebt een onrein kind ontvangen. Dat zei het formulier ook in het begin, een kind des toorns, die in het rijk van God niet kan komen. Hoe kan zo'n mensenkind zonder verschrikken voor God verschijnen? Hoe kan zo'n kind om Gods wil getroost leven en getroost sterven? Alleen als datgene waar het water van de doop vanmorgen ook nog weer van spreekt, dat is het bloed van Christus, aan de onreine ziel van uw kind zal worden aangebracht door de Heilige Geest. En als diezelfde Geest uw kind wil leren om in het geloof achter dat bloed te schuilen, er is een redmiddel. Wat hier gevraagd wordt, is mogelijk dat een mensenkind zonder verschrikken voor de rechterstoel komt. Dat is mogelijk, dat heeft God mogelijk gemaakt. En van die mogelijkheid getuigt hij in zijn woord. En van die mogelijkheid getuigt hij in het sacrament. En van de ruimte die er in hem is, spreekt hij ook in woord en sacrament. En hij nodigt u uit. En u hebt het in feite al op u genomen ook, om uw kind bij hem te brengen. Om uw kind in die dingen te onderwijzen, om uw kind als het ware bij de hand te nemen, om uw kind ook in het gebed gedurig voor die genade troon neer te leggen. De Heere nodigt u uit. En dat is ten diepste toch ook het geheim van de christelijke en godzalige opvoeding, om het uw kinderen voor te houden en om het uw kinderen voor te leven. Want er is bij hem ruimte. Er is bij hem een gewilligheid. Hij strekt zijn handen uit. Hij breidt zijn armen uit, ook naar uw kinderen, want hij wil ze ontvangen. En dat heil, dat nimmer vergaat, ook hen deelachtig doen zijn. Zoek dat. Het beste wat je voor je kinderen doen kunt, is God gedurig bidden om ze te bekeren en om ze zijn geest te geven en om ze dat bloed van Christus te doen kennen. Beter kan een mens toch niet doen voor zijn kinderen, voor zijn medemens. God zegene u en hij zegene uw kinderen. Niet alleen die twee die gedoopt zullen worden, maar ook de anderen die de Heere u al eerder gaf. Hij zegene ze allen met dat onvergankelijke goed, dat heil dat nimmer vergaat. Gemeente, na de bedoopsbediening zingen we Psalm 81, het 12e vers. 81, het 12e vers. Filippa, Johanne, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Ruben, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. beëindigen we nu de bediening van de doop met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan u zingen uit de 90ste psalm, het tweede en het zesde vers. Psalm 90, het tweede vers, uw oppermacht, die wij ootmoedig eren. En het zesde, helaas, het best van onze beste dagen, baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen. Thank you. Gemeente, vorige week hoorden wij het woord van God ons een boodschap verkondigen uit de geschiedenissen van Noach. Verderop in het boek Genesis, in het 7e hoofdstuk, vonden wij toen onze tekst. Maar wie was nu eigenlijk deze Noach? Datgene wat we vorige week met elkaar overdachten in die bijzondere kerkdienst. En dat is natuurlijk niet het enige wat het woord van de Heere ons over Noach vertelt. En het is nuttig en leerzaam en vol onderwijzing om eens aan het woord des Heeren te vragen wat er zoal over deze man die werelden geleefd heeft, om zo te zeggen, gezegd wordt. In twee werelden, in de wereld voor de zondvloed en in de wereld na de zondvloed, heeft Noach geleefd. Wie was hij? Wat openbaart de Heere ons over hem? En vanmorgen letten we dan op het allereerste wat ons over die Noach verteld wordt, namelijk zijn geboorte. En zijn naamgeving ter gelegenheid van zijn geboorte. Dat wordt ons verteld in dat hoofdstuk dat met dat sombere refrein ons telkens weer herinnert aan onze vergankelijkheid. Hoe vaak hebben we dat vanmorgen gelezen in Genesis 5? Heb je het geteld, jongens en meisjes? En hij stierf. Het wordt van allemaal gezegd. Op één na dan. Op die ene uitzondering na Henoch. Van hem staat niet geschreven en hij stierf. Maar voor de rest staat het bij al die mensen. Ze werden oud. Ze werden zeer oud. 800, 900, 962, 969 jaar. Dat is het maximum geweest. Het hoogste punt. Maar dan toch aan het eind van al die jaren steeds weer dat en hij stierf. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. De dood is tot alle mensen doorgegaan. En toch stierf het menselijk geslacht niet uit. Want er staat nog iets in Genesis 5. Ze gewonnen zonen en dochteren. Behalve dat er iedere keer weer een begrafenis moest plaatsvinden, laat Genesis 5 ook zien dat er iedere keer weer een kind op de wereld kwam. En dat het menselijk geslacht daardoor niet uitstierf, maar in tegendeel vermenigvuldigde, uitbreidde. Het ene geslacht ging, maar het andere geslacht kwam. Er vonden geboorten plaats. En bij al die geboorten was er weer iets van de grootheid en de heerlijkheid van de Schepper zichtbaar. En bij al die geboorten kwam ook iets uit van de goedheid van de Heere, die niet laat varen de werken zijner handen. En die ondanks het feit dat de dood gekomen is als straf op de zonde, toch nog aan het menselijk geslacht wil gedenken. En ik stel me voor dat elke keer als er zo'n kind ter wereld kwam, de ouders die dat kind van de Heere ontvingen, daar verwonderd bij hebben stilgestaan. Hoe kan het ook anders? Als er een welgeschapen kind op de wereld komt, hoe kan het ook anders? Daar staat een mens toch stil verwonderd bij. Dat werkstuk van Gods handen, als je tenminste zo nog wil zien, en niet alleen maar als een product van de natuur, maar dat werkstuk van Gods handen waarin de Heere iets van zijn scheppersheerlijkheid openbaart en zijn goedheid betoont, daar staat de mens toch verwonderd bij stil. Hoe ze overigens gereageerd hebben bij die geboorten van hun zonen en dochteren wordt ons niet verteld in Genesis 5. Behalve dan wat wij in onze tekst vinden van Lamech. En dan bedoel ik niet die Lamech uit die andere linie, die uit het nageslacht van Kain, maar deze Lamech uit het geslacht van Set. Van hem lezen we wel hoe hij gereageerd heeft bij de geboorte van zijn kind. Laten we daarop letten. En de eerste vraag die we natuurlijk hebben te stellen is, in wat voor tijd worden we nu door de tekst verplaatst? Wat was dat voor een periode in de geschiedenis van deze wereld? Nou, ik duidde het zo pas al aan, dat was de tijd van de twee soorten mensen. De twee linies, om ze zo te noemen. De geslachtslijn die bij Kain begint en zo van hem afdaalt. En die andere linie die bij Seth begint en zo van hem afdaalt. Nou, in die laatste lijn wordt de Heere gevreesd. In de dagen van Seths zoon Enos begonnen de mensen zeg maar kerkdiensten te houden. Ze begonnen de naam des Heeren openlijk aan te roepen, gemeenschappelijk in samenkomsten van gelijkgezinden. En daar werd de vreze des Heeren gevonden. Ze worden in het volgende hoofdstuk genoemd de zonen Gods. In die andere lijn wordt de wereld gediend. Daar begon Kain al mee. En dat ging verder in het nageslacht van Kain. Dat ging verder, dat ging ook dieper. De ongerechtigheid zat hoe langer hoe dieper geworteld. En de ongerechtigheid kwam ook hoe langer hoe meer naar de oppervlakte, naar de buitenkant. En werd meer en meer openlijk gedemonstreerd. En dat vind je bijvoorbeeld bij die andere Lamech, die in die linie een plaats had. Die man die zich, en dat is de eerste geweest, twee vrouwen nam. Tegen de voorschriften van de Heere in. Die man van wie we ook lezen dat hij nogal wraakzuchtig was. En dat hij met het zwaard dat zijn oudste zoon hem in handen gegeven had. Die uitvinder van allerlei handwerkgereedschap. Die met het zwaard zichzelf wel redden kan. En die God niet meer nodig heeft. De goddeloosheid neemt in het geslacht van Kain hand over hand toe. En dan zie je gebeuren. Dan zie je gebeuren wat je daarna in de geschiedenis van de mensheid keer op keer ziet gebeuren. Dan is die goddeloosheid altijd agressief van aard. Daarmee bedoel ik dat die goddeloosheid nooit tevreden is als ze bedreven wordt door de goddelozen. Maar dat die goddeloosheid altijd op zoek is naar nieuwe dienaren, nieuwe terreinen. En dat geen mens ongemoeid mag blijven. En dan gebeurt het in die dagen dat de goddeloosheid ook het geslacht van Seth gaat aantasten. En dat ook zij die daar de Heere vreesden invloed ondergaan van de wereld. En dat de wereld in hun tenten ook binnendringt. En dat de wereld beslag gaat leggen op hun gedrag. Dat de wereld zijn hand legt op hun kinderen. En dat de wereld met al de zonde en de ongerechtigheid die daar is, ook die kinderen, ook de generatie die in het geslacht van Seth aan het opgroeien is, mee zoekt te nemen en onder haar invloed zoekt te houden. En zo gebeurt het dat de wereld hoe langer hoe meer vervuld raakt met geweld en met boosheid en met ongerechtigheid. En daar hebben de vromen, die er ook nog waren, het niet gemakkelijk onder gehad. Ze hebben daar meer en meer zichzelf afgevraagd hoe het nou toch gaan zou. Hoe het in de toekomst zich zou ontwikkelen, zou er straks nog wel één zijn die God oprecht vreesde. En als zij naar hun kinderen keken in het geslacht van Seth, want daar gewonnen ze ook zonen en dochteren, we hebben het gelezen, dan hebben ze toch meer dan één keer, denk ik wel, bij zo'n wieg gestaan en gedacht, joh, wat zal er nog eens van jou komen? En hoe zul jij straks opgroeien? En waar zul jij straks bij horen? En dan hebben die ouders het ook geweten met Usalach en Jered en al die anderen. Dat zij het zaad van het evangelie tenslotte ook niet in die kinderharten konden planten. Maar dat ze geheel en al afhankelijk waren van Gods zegen. Maar ze hebben het om zich heen zien gebeuren dat er in dat gezin alweer één weggegleden was. En dat er in dat gezin alweer één de wereld ingegaan was. En dat de zonde hoe langer hoe verder penetreerde ook in de gezinnen waar Gods naam nog genoemd werd en waar de eer des Heren nog gezocht werd. Maar die kinderen die bleken ontvankelijk te zijn voor de verleiding door de zonde en ze zijn weggezogen. Er was in die tijd ook toenemende kerkverlating en afval van God. En er is tegen dat gevaar wel gewaarschuwd. Er was er een in dat geslacht van Seth Met name Henoch, die man die niet stierf, maar die weggenomen werd door de Heere. Maar die in zijn dagen geprofeteerd heeft. En die hier, zo lezen we in de brief van Judas, ernstig gewaarschuwd heeft dat God geen ledig aanschouwer is. Maar dat de Heere vergelding zal doen. De Heere is gekomen met zijn vele duizenden engelen om de ongerechtigheid en de goddeloosheid te bezoeken. Maar er was blijkbaar zo weinig plaats voor de boodschap die Henoch bracht. Voor die onoordeelsboodschap, voor die oproep tot bekering. Daar hadden de mensen geen oor voor en daar hadden ze nog minder een hart voor. En dan lijkt het, naarmate de tijd voortgaat en de generaties komen en gaan, alsof de wereld hoe langer hoe meer rijp wordt voor het oordeel. En dan wordt daar in het gezin van Lamech een kind geboren. Wie is dan Lamech? Dat is een man die de Heere vreest. Dat weten we alleen eigenlijk al uit het wat hij in onze tekst zegt. Overigens openbaart de Heere ons in zijn woord over deze Lamech niet veel. Maar deze man heeft geleden. Dat laat zich uit zijn woorden afleiden. Het heeft hem aangegrepen zoals het erbij stond en zoals het er naartoe ging in de wereld. Het heeft hem aangegrepen, de toename van de goddeloosheid. Het heeft hem aangegrepen dat het leven zijn moeite en zijn zwarigheden, zijn zorgen en zijn teleurstellingen kent. En hij heeft eronder gezucht. En als zijn kind, zijn eerste zoon, geboren wordt, dan spreekt hij daarover. Dan, zo mag je wel zeggen, klaagt hij daarover. Dan spreekt hij over de moeitevolle arbeid. Dan spreekt hij over de vloek van God op het aardrijk. Is die Lamech dan zo'n somber ingesteld mens? Is die Lamech zo'n pessimist? Is die Lamech een man die altijd met een somber gezicht over de aarde gaat, die nooit eens blij kan zijn? Op wiens gezicht je nou nooit eens een blijde lach ziet? Is het zo'n melancholisch schepsel die altijd de sombere en de donkere kant van de dingen ziet en die nooit één lichtpunt meer kan zien? Nee, nee. Nee, deze Lamech staat met beide benen in de werkelijkheid. Deze Lamech is geen beroepsklager. Hij is geen mens die alleen maar de donkere zijde van de dingen ziet. Hij heeft de werkelijkheid aanschouwd. En de werkelijkheid die hij aanschouwd heeft, is de werkelijkheid van en hij stierf. Hij heeft het meegemaakt dat Adam stierf. Men heeft uitgerekend dat Lamech toen 56 jaar oud was. Toen Adam stierf. En toen was het wel zeker niet waar dat alle mensen moeten sterven. Toen was het wel zeker. Als Adam, die er altijd geweest was voor het besef van de mensen van toen, hun aller stamvader, als Adam sterft, dan is het wel zeker dat niemand de dood kan overslaan. Dan is het wel zeker dat de dood tot alle mensen is doorgegaan. En Lamech heeft het ook meegemaakt. En de werkelijkheid aanschouwd van de zware arbeid die moest verricht worden. Van de vloek van God die op alles rust. En Lamech heeft de werkelijkheid gezien van de zonde die hand over hand toeneemt. En de wereld die hoe langer hoe verder van haar schepper vandaan zondigt. De wereld die zich hoe langer hoe meer voor het oordeel rijp maakt. En van die dingen heeft hij gesproken. En van zijn hunkering, van zijn verlangen, van zijn begeerte naar verlossing. En we horen dat allemaal als hij zijn zoon Noach noemt. En verklaart waarom hij dat kind zo noemt. Deze zal ons troosten. Heeft Lamech dan troost nodig? Ja, want het werk en de smart onze handen worden dagelijks ondervonden. En de vloek van God op het aardrijk, daar heeft hij keer op keer weet van. En in die situatie heeft hij geleerd troost nodig te hebben. Hij klaagt dus, laten we daar eerst op letten. Over de smart onze handen, zo zegt hij het immers. over ons werk en over de smart onze handen. U moet zich natuurlijk van die eerste bewoners van deze wereld niet een al te idealistische voorstelling maken. De uitvindingen moesten nog gedaan worden. Daar heeft dan daar hebben die drie zonen van die andere Lamech een behoorlijke bijdrage ingeleverd. Maar overigens waren de toestanden primitief. Uiterst primitief. Het was vanzelfsprekend zware arbeid. Wilde je in je levensonderhoud en in dat van je gezin voorzien, dan was het zwaar hard werken. De Heere had niet voor niets gezegd: in het zweet van uw aanschijn zult u brood eten. En om dan maar niet te spreken over de teleurstellingen in het werk en de mislukkingen. Er is toen ook misoogst geweest. Er zijn toen ook perioden van grote droogte geweest. Dat hoort bij die vloek waar Lamech over spreekt. Er is toen ook geweest de doorn en de distel die de arbeid extra zwaar maakte. En er zijn toen ook door tijden geweest dat de landman hoopte op een goede oogst. Maar als de tijd van de oogst aanbrak, dan werd hij in zijn hoop teleurgesteld. Er zijn dagen geweest dat de mensen niet uit konden gaan om te werken omdat ze ziek op bed lagen. Er zijn perioden geweest dat ze pijn hadden en dat ze vermoeidheid hadden en dat ze zich op allerlei manieren ongeschikt wisten voor de dagelijkse arbeid. Denk daar niet gering over. Dat was toen nog ernstiger dan nu. En de oorzaak van dat alles, Lamech heeft het gepeild. Het aardrijk is vervloekt. Vervloekt. En vandaar die doorns en die distels. En vandaar die misoogsten. En vandaar die teleurstelling. En waar komt die vloek dan vandaan? Door de Heere is die aarde vervloekt. En waarom heeft de Heere die aardbodem vervloekt? Was het niet, zo zegt Genesis 3 ons, vanwege de zonde door Adam begaan? Was het niet vanwege de schuld die de mens heeft gemaakt? Is daarom het schepsel, het ganse schepsel, niet aan de ijdelheid onderworpen? En is het daarom niet dat de mens brood der smarten moet eten? Onze zonde, die scheiding maakt tussen God en ons, is de oorzaak van al die ellende. De oorzaak van de vloek en de oorzaak van de moeitevolle arbeid en de smart onze handen. Ze hebben geprobeerd daar wat aan te veranderen. En dat lukte niet. De mens kan van zijn kant niet anders doen dan iedere keer weer opnieuw teleurstellingen en frustraties ervaren. Misschien ervaart u dat zo ook wel in uw leven. Dat al zijn dan de omstandigheden waaronder wij leven geweldig veranderd. En al is er dan door de techniek en door allerlei uitvindingen een hele hoop een stuk vergemakkelijkt en veraangenaamd in het dagelijkse werk. En al heeft God in zijn algemene goedheid aan de mensheid nog een hele hoop verlichting gegeven onder de vloek die op het aardrijk rust. Maar toch, en al is de aarde dan leefbaar, en al is daar elk jaar opnieuw de wisseling van de seizoenen, zomer en winter, ze zullen niet ophouden. De vloek is niet opgeheven. En nog is er vermoeidheid, en nog zijn er ziekten, en nog zijn er mensen meer dan vroeger overspannen en uit het werkproces gehaald, omdat het werk te zwaar en de last te zwaar werd. En nog zijn er mensen die niet kunnen werken, omdat er geen werk voor hen is. En nou praat ik nog alleen maar over het werk. Ook daarin wordt ervaren, nu is hier dan weer daar, het uitnemendste is moeite en verdriet. De vloek is er nog. En dat is nog niet eens alles waar we dan over hebben te spreken. Ook datgene waar Genesis 5 ons verder over informeert. De dood. En hij stierf. Altijd weer luidt de doodsklok. Altijd weer moet een mens de laatste eer gaan bewijzen. Dan is aan een buur, dan is aan een familielid. En dan aan iemand uit zijn eigen allernaaste omgeving, uit zijn eigen kring. En wat je lief is, raak je kwijt. Machteloos staan we bij het ziek- en sterfbed. Machteloos in het aangezicht van de dood. De begrafenisondernemer heeft altijd weer werk. En de grafdelver wordt iedere keer weer geroepen om een graf te graven. Het leven wordt nooit meer zoals het in het paradijs was. En het leven van hen die een geliefde moeten wegbrengen, wordt ook nooit meer zoals het voor die tijd was geweest. De wond blijft schrijnen en hij stierf. Lamech heeft werkelijk wel reden om te klagen. En wij kunnen het toch wel begrijpen van Lamech. En we kunnen er toch wel in meekomen. En we mogen er ook best in meekomen, gemeente. Want klagen over ons werk en over de smart onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft, is niet verkeerd. Als ze tenminste maar niet worden, wordt een aanklagen van de Heere. Als we tenminste het bestel van de Heere maar niet onder verdenking gaan plaatsen. Als onze klachten maar geen ongeloofsklachten worden. En dat waren het bij Lamech niet. Maar de vraag, de diepste vraag bij al ons klagen en bij al onze teleurstellingen en bij al ons verdriet en bij al die moeite die we meemaken, de diepste vraag is: waar klagen we tenslotte over? Wat klaagt dan een levend mens? Herkent u de woorden uit Klaagliederen? Een ieder klagen vanwege zijn zonde. En hoort u Lamech dat ook doen? Een iegelijk klagen vanwege zijn zonde. Achter dat alles, we zagen het toch, zit de vloek van God. En de vloek van God is niet toevallig gekomen. De vloek van God is niet zomaar door de Heere gestuurd zonder dat hij er aanleiding toe had. De vloek van God is gekomen toen de mens God vaarwel zei. En toen de mens God de rug toekeerde. En toen de mens zelf als God wilde zijn. En toen de mens zijn eigen weg wilde gaan. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Zit u daar wel eens mee? Zit u daar wel eens mee, gemeente? Hebben we onze klachten wel eens teruggebracht tot deze klacht? Wee mij dat ik zo gezondigd heb, dat ik God op het hoogst misdaan heb, dat de Heere aanleiding gegeven heeft om in wegen van tegenspoed met mij te gaan, omdat ik hem vergeten heb en verlaten heb, dat de Heere, en dan is het nog een wonder dat je er nog bent, en dan is het nog een wonder dat er nog algemene genade is, en dan is het nog een wonder dat de Heere nog niet glans en de gloed van zijn toorn en van zijn vloek volledig over ons uitgestort heeft, maar dat zou ook nog verdiend zijn, of niet? We hebben het aan onszelf te danken. Als de arbeid zwaar is en als het beste van onze jaren moeite en verdriet is en als het snellijk afgesneden wordt en als daarna ieder mensenleven geschreven kan worden en hij stierf. We hebben het aan onszelf te danken, omdat wij de Heere getergd en gekrenkt en onteerd en bedroefd hebben. En omdat onze zonden tegen ons getuigen. Wat klaagt dan een levend mens? Klaag hier nou maar eens over. En klaag uzelf dan bij God ook maar aan. Dat is onze nood. We zijn zondaren. En dat heeft Lamech gepeild. En daarmee is hij tegelijkertijd ook getypeerd als een mens in wie de vreze des Heren woonde. En ook in datgene wat hij verder gaat zeggen. Want in die omstandigheden heeft hij het ook geleerd om troost te zoeken. troost heeft hij nodig. En waar vindt hij die? Wordt zijn kind geboren. En dan gaat het evangelie voor Lamech open. Ach, wat hebben ze eigenlijk nog maar weinig van het evangelie geweten, die waren die eerste mensen. En wat weten wij onnoemelijk veel meer, wij die 66 Bijbelboeken hebben. En hoeveel had Lamech er? Nog niet eens één. En hoeveel beloften had Lamech, ach, de moederbeloften en wat er dan verder door de Heere in die dagen aan toegevoegd was. Maar het was nog bij lange na niet de hoeveelheid van de heilsopenbaring waar wij ons over mogen verheugen. Maar datgene wat er was, daar heeft Lamech zich in zijn strijd, in zijn nood, in zijn schuldbesef, in zijn verlorenheid, in zijn troosteloosheid aan mogen vastgrijpen. En hij heeft God nodig gekregen om de vervulling van zijn belofte. En als hij dan een zoon ontvangt, dan ziet hij er wat van. En dan heeft hij reden om te klagen. Maar hij heeft ook reden om van zijn geloof te getuigen. En daar klinkt er te midden van zijn klacht toch die toon van vreugde, van jubel door. Deze zal ons troosten. En daarom noem ik hem Noach, zegt Lamech. Want Noach, dat is troost. Of het zou ook nog rust kunnen betekenen. Maar beide zijn nodig. Troost in de troosteloosheid van het door de dood bedreigde bestaan. En rust in de rusteloosheid van de zware strijd die een mens op aarde heeft. Deze zal ons troosten. Deze? Denkt Lamech dan echt dat kind, dat Noach, de trooster zal zijn? Hoe bedoelt hij dat? Men heeft gedacht dat Lamech troost put uit het feit dat hij een zoon ontvangt. Dat dit kind, alleen al door zijn aanwezigheid, dat dit kind hem troost biedt. Dat hij nu iets heeft om zich aan op te trekken. En als hij dan straks na een zware dagtaak thuiskomt, moe en pijnlijk in al zijn ledematen vanwege de zware arbeid, dan weet hij, oh, daar is mijn kleine Noach. En dan kan hij zich verlustigen in dat kind. En dan kan hij zich over dat kind verheugen. En dan kan hij met dat kind spelen. En met dat kind op zijn knie zitten. En zo zal hij dan getroost zijn. Troost omdat dat kind de vervulling van zijn levensideaal is. Zou het dat geweest zijn bij Lamech? Anderen hebben gezegd, en dan moet u niet lachen, maar er zijn zelfs nog wel hele serieuze Bijbeluitleggers die met de gedachte gespeeld hebben dat Noach misschien de trooster zou zijn omdat hij de uitvinder van de wijnstok geworden is. Maar dat lees je verderop in de geschiedenissen van Noach. En doordat hij de uitvinder van de wijnstok geworden is en geweten heeft wat het is en hoe het moet om wijn te maken, heeft hij vreugde en troost in de troosteloosheid van het mensenleven gebracht. Want nou kan een mens door die wijn, door dat genotmiddel, zijn ellende een poosje vergeten. En dat is dan de troost, zo zeggen sommigen, waar Lamech van spreekt. Deze zal ons troosten. Hij geeft ons straks een goed glas wijn. Nou, het is natuurlijk waar. Er zijn mensen genoeg in deze wereld die meer niet hebben dan dat. Er zijn mensen genoeg die opgaan in hun kinderen. En die hun kinderen zo hoog hebben en die in hun kinderen zoveel zoeken en die al hun geluk en al hun vreugde in die kinderen denken gevonden te hebben. Totdat ze ontdekken dat kinderen in ieder geval niet blijvend troost kunnen bieden. Totdat ze ontdekken dat ze in kinderen ook hevig teleurgesteld kunnen worden. Totdat ze ontdekken dat die kinderen ook het ouderlijk huis weer gaan verlaten zoals zij zelf een keer gedaan hebben. Totdat ze ontdekken dat die kinderen, en dat is met sommigen zo, de ouders bij het opgroeien soms meer verdriet dan vreugde geven. Je hebt niet veel als je kinderen je alles zijn. Al mag je je over je kinderen verheugen. En al mag je de Heere dankbaar zijn als je bij de wieg van een gezond kind mag staan. En al mag je je verheugen als de Heere het geeft dat die kinderen in gezondheid mogen opgroeien. En als ze bewaard worden voor rampen en onheilen en voor handicaps enzovoort. Je mag er vreugde in hebben, maar je hebt niet veel als je kinderen je alles zijn. Als je het van die kinderen verwacht. Er zijn er maar al te veel. Wie er enige genot en geneugd bestaat in dit leven. In de drank. En in de andere genotmiddelen. Totdat ze ontdekken dat dat ook leeg laat. En nog veel leger laat dan je van tevoren ooit was. Maar er zijn er die het daar zoeken. En die zich daarmee ruïneren tegelijkertijd. Nee, dat heeft Lamech niet voor ogen gestaan. Mijn kinderen zijn me alles. Of die wijnstok, die zal vreugde schenken. Hoe bedoelt Lamech het dan? Ik denk dat je hier mag zeggen dat Lamech hier profeteert. En dat hij in zijn profetie aanknoopt bij wat God al gezegd heeft in het verleden. Ik zal vijandschap zetten. Er komt een verlosser, het vrouwenzaad. En denkt Lamech dan dat dit kind de verlosser is? Zoals Eva dat dacht toen Kain geboren werd. Ik heb een man van de Heere verkregen. Ach, hoe heeft ze zich misrekend toen ze dacht dat Kain het was. Maakt Lamech dezelfde fout als zijn stammoeder Eva eens deed? Deze zal ons troosten. Denkt hij, nu geeft de Heer het beloofde vrouwenzaad? Nu zal... Nee, dat zou ook weer een teleurstelling geweest zijn. Maar God heeft hem er wel wat van laten zien. Deze Godvrezende Lamech. God heeft hem wel over de tijd heen laten zien dat... te midden van die wereld van goddeloosheid waarin het oordeel tenslotte niet zou kunnen uitblijven. Deze zoon van hem zou mogen dienen om verlossing te schenken via de bouw van de ark. God heeft hem er wel wat van laten zien dat als de oordelen gaan komen, de Heere toch in de toorn aan zijn ontferming zal denken. En dat er dan toch nog troost zal zijn, want God gaat Noach gebruiken om verlossing te schenken. Ook al zijn er maar 8 die in die verlossing delen. Maar ik denk dat het nog veel verder grijpt. Zoals dat onder het Oude Testament zo vaak het geval is. De profetie van Lamech grijpt nog hoger. Niet alleen maar over 500, 600 jaar zal dit kind de verlosser zijn. Of degene door wie God verlossing geeft via de ark. Maar nog veel verder in de toekomst. Er komt straks inderdaad dat beloofde vrouwenzaad. Er komt een ander kind. Gods eigen zoon. En die komt om echt verlossing tot stand te brengen. Zoals Noach het nooit kon. Zoals geen mens het ooit zal kunnen. Maar er komt er een die waarachtig en rechtvaardig mens is. En tevens sterker dan alle mensen. Die zelf ook God is. En die komt troost bereiden. Voor de ongetroosten. En rust. Voor de vermoeiden. Deze zal ons troosten. En wie zal dat dan zijn? Niemand minder dan de Heere Jezus Christus. Wie is dan die verlosser? Onze Heere Jezus Christus. Die ons van God geworden is. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Wie is dan die trooster? Wie is dan die rustaanbrenger? Wie zorgt er dan voor troost voor het naar God dorstende hart? Wie zorgt er dan voor troost voor de ziel die naar God schrijdt? Wie zorgt er dan voor troost voor diegenen die over de smart onzer handen wenen? Wie zorgt er voor troost voor hen die klagen vanwege hun zonden en hun ongerechtigheden? Ja, hij komt. van wie echt gezegd kan worden, deze zal ons troosten. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Deze zal ons troosten. En heeft dit in zijn leven, in zijn rondwandeling op aarde niet bewezen. En bewijst hij het ook nu niet, nu hij gezeten is aan de rechterhand van zijn vader, als daar troostelozen en bedroefden van hart zijn, die hun hart voor de Heere uitstorten. Als daar rustelozen zijn, die nergens meer rust kunnen vinden en die het ervaren, onrustig is ons hart in ons, totdat het rust vindt in u, o God. Zijn er niet mensen die ervan geweet weten en die het ondervinden, dat hij dan geeft in al hun nood? Troost, als het ervaren wordt en hij stierf, dan is er niet één die troosten kan zoals Jezus. Dan is er niet één die deel kan nemen in de smart zoals Jezus dat kan. Dan is er niet één die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden, dan juist hij, van wie het evangelie zegt, en raakte de baar aan. En hij zeide tot die vrouw, die weduwe, die haar kind moest wegbrengen nadat ze haar man al weggebracht, dat ween niet. Dan is er maar één die kan wat hij kan. Hij van wie geschreven staat, Jezus weende. Troost als de doodsklok luidt. En als we om het open graf staan van een geliefde die weggebracht moest worden. Als ervaren wordt en hij en zij stierf. Dan is er maar bij hem alleen waarachtige troost. En als de teleurstellingen in je leven komen. En als de dingen bij je handen afbreken. En als waarvoor je gewerkt hebt en waarvoor je geleefd hebt. Een teleurstelling meer en meer gaat worden. En als je jezelf ook hoe langer hoe meer tegen gaat vallen. En als je in mensen teleurgesteld gaat worden. En als je te bij de pakken neerziet, waar zal een mens dan heen? Met het werken, met de smart onzer handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Er is er immers maar één die troosten kan. Er is er maar één die weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed en hoe klein we zijn van krachten. Er is er maar één, ik citeerde het zojuist al, maar dat woord uit de Hebreeënbrief mag dan in dit geval nog wel een keer genoemd worden. Die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. Als niemand er dan meer is om bij te schuilen. En als er geen schouder meer is om tegenaan te leunen. En als er geen oor meer is om naar je klachten te horen. Als de eenzaamheid om je heen toeslaat. En als alles teleurstelt. Dan is hij er. Hij die behoorlijk medelijden kan hebben. En bij wie een mens terecht kan. Met zijn smart der handen. En met alle droefenis en alle leed. En dan nog verder. Want er is niet alleen maar die klacht en er is niet alleen maar die troosteloosheid en die droefheid. Maar hij weet ook te troosten het hart dat schreiend tot hem vlucht omdat het ontdekt heeft. Wat het betekent om tegen een goeddoend God gezondigd te hebben. Wat het betekent om gezondigd te hebben tegen een God vol ontferming. En toen je erin leefde, had je er geen erg in en was je er blind voor. Maar de geest opent je ogen voor de goedertierenheden des Heren, dat we niet vernield zijn. En de geest opent je ogen voor die verborgen kwaal in je binnenste, waardoor je iedere keer weer opnieuw zondigt en ongerechtigheid doet. En dat wordt het verdriet van je leven. En wie kan dan troosten? Dan kun je ermee naar een mens gaan, maar een mens kan je hooguit een goede raad geven, maar die kan dat verdriet nooit wegnemen en die kan die smart nooit lenigen. Dan moet een mens bij hem terecht, van wie Lamech geprofeteerd heeft. Deze zal ons troosten. Deze zal ons troosten. Hij die gekomen is, en dat is toch het getrouwe woord en aller aanneming waardig, om zondaren zalig te maken. Hij is gekomen om de schuld van zijn volk uit Gods boek uit te delgen. Hij is gekomen om verzoening tot stand te brengen en die verzoening ook uit te delen. En als het dan weer gebeurt in het leven van Gods kinderen, dat de schuld en het besef van schuldig te staan je alle hoop beneemt. En als het dan weer gebeurt in het leven van een kind des Heren, dat de troosteloosheid toeslaat, omdat je gevreesd hebt en bang bent dat je tegen de goedertierenheden godszondigende je nu ook voorgoed de gunst van de Heren onwaardig gemaakt hebt, dan stecht dat woord dat van hem spreekt, kinderkens, indien we gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. Deze zal ons troosten. En als je dan om je heen ziet, de tijd waarin wij leven en waarin onze kinderen geboren worden en opgroeien, de tijd waarin ouders geroepen worden om hun kinderen op te voeden, de tijd waarin de zuigkracht van de wereld krachtiger en sterker en geweldiger ook naar onze kinderen de handen uitstrekt dan misschien ooit tevoren. De tijd van ons verschilt niet zoveel van de tijd van Lamech, waarin Noach geboren werd. En wij hebben alle reden, net als die mensen toen, om ons bezorgd af te vragen, wat zal er nog een keer van groeien en hoe zal het nog een keer gaan? En als je dan ziet de goddeloosheid die toeneemt en die al brutaler verkondigd en bedreven wordt, en als de vrees je om het hart slaat, en wat moet er, o God, van onze kinderen en kleinkinderen terechtkomen in deze goddeloze wereld, dan is er maar weer één van wie geldt: deze zal ons troosten. Bij hem is ook in dat opzicht raad. Bij hem die gezegd heeft, en dat is toch ook een stuk vertroosting, wat voor het hart van een opvoeder toch wel eens een keer een bemoediging mag zijn: laat de kinderkens tot mij komen. Zo mocht Lamech ook, al had de Heere Jezus dat toen toch nog nooit gezegd, zijn kleine Noach bij de Heere brengen. En zo mogen het vandaag nog gebeuren, dat kinderen in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren, gebracht mogen worden aan de voeten van hem die gewillig is om ze zalig te maken. En die ook voor kinderen genade en barmhartigheid beschikbaar heeft. Gemeente, hebben wij geen troost nodig? U niet? Bent u dan blind voor de werkelijkheid? Ach zeker, laten we beseffen dat we hem nodig hebben, van wie Lamech profeteerde. En als we hem niet kennen en zijn genade niet deelachtig zijn, wat hebben we dan in de troosteloosheid van ons zondaarsbestaan, in een aan God ontvallen wereld, in een wereld die in het boze ligt, wat hebben we dan? Er is maar één weg van behoud voor zondaren. Wat klaagt dan een levend mens? En ieder klagen vanwege zijn zonde. En hij vluchtte tot hem, van wie het woord van God zegt: deze zal ons troosten. Amen. Psalm 119, het 41ste vers. Mijn ziel bezwijkt, ze is gans afgemat. Daar is aan uw heil, met al haar lust blijft hangen. samen danken.